Goedemiddag, meisjes, jongens, zusters en broeders. Hartelijk welkom in deze dienst. Ook de gasten zijn uiteraard van harte welkom. Verder begroeten we hen die deze bijeenkomst nu of later met ons meemaken. Vanmiddag is onze voorganger, dominee Van der Dussen. In deze dienst mogen we het avondmaal van onze Heer met elkaar vieren. Bij de voorbeden is vanmorgen aandacht besteed in de NGK aan ouderen en zieken zoals John van der Einde, en de kennismaking met dominee en mevrouw Timmerman volgende week. In de Christelijk Vermeerde Kerk is aandacht besteed aan dat mevrouw Hedder en mevrouw Dommerold voor het eerst na lange tijd weer in de kerk mochten zijn, en aan de geboorte van twee nieuwe mensen in onze gemeente, Robert Wechter en Iris Veldhoven. Aanstaande vrijdag 31 augustus is een belangrijke dag voor de twee aanstaande echtparen. Ian Schelen en Karen van Ooyen gaan trouwen in Asperen in een dienst in de kleine kerk om 7 uur. En Lia van der Glint en Christian ten Hove trouwen ook om 7 uur in een dienst in dit kerkgebouw. De collecte in deze gezamenlijke dienst van de Nederlands Gereformeerde Kerk en de Christelijk Gereformeerde Kerk is bestemd voor de diaconie. We gaan nu zingen uit de eigen bundel nummer 184. En na een moment van stilte, foto en groet, zingen we Psalm 149, de versen 1, 3 en 5. Namens de kerkenraden wens ik u een gezegende dienst. Dus nu eerst eigen bundel nummer 184. En er is vandaag geen Wiemer, dus we zullen het zelf moeten opzoeken. Oh, hij is er wel.
Thank you. Laat ons stil worden voor God. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Zullen wij bidden? De boze vijand is verslagen. Hemelse Vader, alleen vanwege die liedregel al is het goed om hier te zijn. Want onze waarneming is dat die boze vijand nog allerminst verslagen is. Duivels geweld in deze wereld. Wat worden mensen naar omlaag getrokken door boze lusten en begeerten. Wij prijzen u dat u ons hier iets anders toeroept. En dat wij hier vieren dat Jezus Heer is. Wilt u, wanneer wij luisteren naar het evangelie, het sacrament van het avondmaal vieren. U zoeken in onze gebeden en u toezingen in onze liederen en elkaar de hand reiken als medegelovigen en medestrijders op weg naar uw grote toekomst. Wilt u ons weer helder zicht geven in dat alles, daarop dat Jezus Christus, onze Redder, hier is. Amen. Ik breng u het evangelie uit Jeremia 31. En lees ook uit het voorgaande hoofdstuk een aantal verzen. In het boek Jeremia vindt u heel wat dreigende gedeeltes, soms ook klagende gedeeltes. In 30 en 31 is de stemming omgeslagen. Hier vinden wij een veelbelovende aankondiging dat God naar zijn volk omziet en dat het goed komt. Ik lees uit Jeremia 30, de versen 18 tot en met 24, dan aansluitend ook het eerste vers van hoofdstuk 31, en dan nog uit hoofdstuk 31, vers 18 tot en met 20, en over die laatste verzen ga ik speciaal preken. Eerst Jeremia 30, vers 18 tot 24. Een profetie in de tijd van ballingschap die eraan zat te komen. En hier dus het uitzicht op dat God zich weer tot zijn volk zal wenden. Jeremia 30, vers 18. Dit zegt de Heer: ik keer het lot van Jacob's tenten ten goede. Ik zal me om zijn woningen bekommeren. De steden zullen uit de as herrijzen. Paleizen worden in hun oude pracht hersteld. Dansend komen de mensen naar buiten met een lofzang op de lippen. Ik doe het volk in aantal toenemen. Het neemt niet meer in aantal af. Ik geef het aanzien. Het wordt niet langer veracht. Het volk wordt weer als vroeger en houdt door mijn bescherming altijd stand. Wie het bedreigt, zal ik straffen. Het zal een vorst voortbrengen. Er komt een heerser uit zijn midden voort. Ik zal hem toestaan mij te naderen. Wie zou dat zelf wagen, spreekt de Heer. Jullie zullen mijn volk zijn. En ik zal jullie God zijn. De Heer zendt een woedende wind. Een razende storm treft de verdorvenen. Zijn brandende toorn komt niet tot bedaren voor hij zijn plan geheel heeft uitgevoerd. Eens zullen jullie dat ten volle begrijpen. Dan zal ik voor elke stam van Israël een God zijn. Dan is Israël mijn volk, spreekt de Heer. Vers 18 van hoofdstuk 31. Ik heb wel gehoord hoe Efraïm treurt. U hebt mij geslagen als een jonge os die nog niet is afgericht. Breng mij bij u terug. Laat me terugkeren, want u, Heer, bent mijn God. Ik ben tot inkeer gekomen. Ik sla mezelf nu ik mijn hart doorzie. Ik ben vol berouw. Ik schaam me diep. Ga gebukt onder de zonde van mijn jeugd. Is Efraïm niet mijn geliefde zoon? Is hij niet mijn oogappel? Telkens als ik over hem spreek, rijst zijn beeld in mij op. Dan raak ik diep bewogen. Ik moet mij over hem ontfermen, spreekt de Heer. Dit gaat, broeders en zusters, over het hebben van een relatie met God. En die woorden worden in de kerk erg veel gebruikt, zeker de laatste tijd. leest het Oude Testament en je wordt gewaar hoe moeizaam dat kan zijn, die relatie met God. Moeizaam van twee kanten. En word dan blij als je dat op je in laat werken van wat hier ons in het vooruitzicht wordt gesteld. Dat het goed gaat komen met die relatie met God. In Jeremia 30 en 31 is het een gevecht van twee kanten. Maar het loopt hierop uit. Jullie zullen mijn volk zijn en ik zal jullie God zijn. Dat vindt u in 30 vers 22. Jullie zullen mijn volk zijn en ik zal jullie God zijn. En even verder, 31:1, dan zal ik voor elke stam van Israël een God zijn. Dan is Israël mijn volk, spreekt de Heer. Dat is het doel. En dat is ook voor ons het doel, want deze woorden komen terug helemaal aan het eind van de Bijbel, in Openbaring 21. Dan vind je het met een lichte variatie zo. Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen, zij zullen zijn volken zijn, en God zal zelf als hun God bij hen zijn. Toekomstmuziek, een volkomen relatie. Maar de weg ernaartoe is in Jeremia 30 en 31 moeizaam, van twee kanten. God vecht ermee om Efraïm tot zijn volk te krijgen. En Efraïm vecht met zichzelf om volk van God te worden. En het is goed om dat tot je door te laten dringen. Ook om van dromerijen af te komen. Alsof het allemaal helemaal vanzelf kan gaan, relatie met God. En ook om van schrik af te komen. Oh, wee, bij mij werkt dat nog niet zo. Is er iets mis met mij? Eerst Efraïm. Dat is de naam van de tweede zoon van Jozef. De eerste is Manasse. Later wordt het de naam voor een van de stammen, de 12 stammen van Israël. En nog weer later wordt het de naam voor het tienstammenrijk, het noordelijk gedeelte van Israël, hoofdstad Samaria. En dat is een lijdensweg geweest, dat tienstammenrijk in zijn relatie tot God de Heer. Een van de meest sprekende scènes is Elia in conflict met koning Agab en koning Izebel en met al die Baalpriesters. Dat speelt zich allemaal af in dat tienstammenrijk. En het is eigenlijk daarna nooit meer goed gekomen. Eigenlijk is die strijd verloren van Elia. Om het volk terug te winnen voor de Heer. Er was een immense vervreemding van God in dat tienstammenrijk. En af en toe flakkerde het op. Maar het werd niks meer. En toen heeft God er op een slecht moment een streep onder gezet. En gezegd, dit houdt op. En toen is de Heer verder gegaan met het tweestammenrijk, met Juda, hoofdstad Jeruzalem, en het tienstammenrijk is vernietigd. Ballingschap. Tientallen jaren eerder dan de ballingschap van Jeruzalem. We vinden er hier in Jeremia 31 een weerslag van. In vers 18, waar God zegt, ik heb wel gehoord hoe Efraïm treurt. U hebt mij geslagen als een jonge os die nog niet is afgericht. Er zit een behoorlijk brusk beeld in. Een jonge os die zo verschrikkelijk dwars is, dat hij keihard wordt aangepakt. Zo voel ik me, zegt Efraïm. God heeft dit volk keihard aangepakt. Ballingschap. Een voorlopige nederlaag. Een bezegeling van een eeuwenlang proces van vervreemding. geen relatie met God meer. En dan gaat het verder. En dat is zo apart in vers 20. Dan spreekt God tot zichzelf. Hij is met zichzelf in gesprek. Zoals wij dat ook kunnen zijn. En wij in gesprek kunnen zijn vol verbazing over wie we zijn en wat we doen. Zo is God in gesprek met zichzelf. Is Efraïm niet mijn geliefde zoon? Is hij niet mijn oogappel? Telkens als ik over hem spreek, rijst zijn beeld in mij op. Dan raak ik die bewogen. Nou, dit moet je even op je in laten werken. Dat jonge beest waar niks mee te beginnen viel. Keihard aangepakt. En God zegt, maar wat heb ik toch? Als die naam alleen al valt, dan rijst zijn beeld in me op. En dan hunker ik naar hem. Efraïm, ik ben er niet los van. Na al die eeuwen niet. Ook na die ballingschap niet. Ik moet mij over hem ontfermen, spreekt de Heer. Van wie moet dat? Van niemand toch? Nee, dat hoeft van niemand. Het is een innerlijk moeten. Ik kan niet anders, zegt God. Er zit een drang in mezelf die ik niet kan weerstaan. Een innerlijk moeten. Ik kan geen afscheid nemen van mijn lieve Efraïm. Nou, dit is de boze vijand is verslagen. De boze die stampvoetend zegt, uw lieve Efraïm, Heere God, denk na. Een en al ellende. Model eigenlijk voor heel deze wereld met wie niets te beginnen valt. U hebt het niet voor niks in ballingschap gestuurd. U hebt nog veel te veel geduld gehad. Het duurde nog veel te lang. En u hebt u eindelijk ermee afgerekend. En nou, dan gaat u zeggen dat u wel zich over hem ontfermen moet. En de Heere God luistert niet eens naar de boze vijand. Ik kan niet anders. Nou, dat is waarom relatie met God toekomst heeft. En waarom wij zelfs van onze geseculariseerde wereld, waarin het een onomkeerbaar proces lijkt dat massa's mensen zich brusk van hem afwenden en voorgoed van hem afwenden, dat is waarom wij ook in die geseculariseerde wereld niet zonder hoop hoeven zijn. Dat woord van die relatie, de verbondsrelatie, ik jullie God, jullie mijn volk, het staat aan de eindpaal van de tijden in Openbaring 21. De volken, ik zal hun God zijn. En zij zullen mijn volken zijn. Hier worden we gewaar dat dat zit op die innerlijke ontferming van onze God. Die zich uit in de komst van Jezus Christus. Het moest zo, zegt Jezus, dat ik ging sterven voor jullie zonde. Het moest. Het is het innerlijk moeten van een God die het beeld van zijn volk niet kwijtraakt van voor zijn ogen. En daardoor en in relatie daarmee komt ook Efraïm niet van God los. Ook dat is een verbazingwekkend feit. Na Elia heeft het nog vele jaren geduurd zonder dat het ooit echt goed kwam. En in Jeremia vinden we dan ook de sombere onheilsprofetieën. Zo kan het niet doorgaan. Eerst met Efraïm niet en later ook met Juda niet. En dan moet je ook hier weer lezen in Jeremia 31 vers 18. Na die regels van u hebt me geslagen als een jonge os, breng mij bij u terug. Laat mij terugkeren Want u, Heer, bent mijn God. Dit is een verloren zoon, die even in de vreemde tot bezinning komt en gaat verlangen naar het huis van de Vader. Ik ben tot inkeer gekomen. Ik sla mezelf, nu ik mijn hart doorzie. Ik ben vol berouw. Ik schaam me diep, ga gebukt onder de zonde van mijn jeugd. Zelfkennis. Eindelijk zelfkennis en zelfinzicht. Eindelijk dat het gaat dagen aan Efraïm. Waar ben ik al die eeuwen mee bezig geweest? Waarom mijn heil niet gezocht? Bij God de Heer. En nu slaat hij zichzelf, nadat hij eerst geslagen is door God. Een diepe inkeer vindt hier plaats. Een inkeer vol van vertrouwen. Je bent altijd geneigd om dan te zeggen, waar haalt een mens de moed vandaan om na zo lange tijd met hangende pootjes bij God terug te komen? Waar haal je de moed vandaan? Alsof God niet het volste recht heeft om te zeggen, nou hoeft het niet meer. En ergens weet Efraïm dat dus. Dat zal hij niet zeggen. Ergens heeft Efraïm dus toch iets bevroed van wie God is. Met die innerlijke ontferming, dat innerlijke moeten, dat God niet loskomt van hem. En dat is ook wat de profeten steeds het volk hebben voorgehouden. Maar wat een geworstel dus. Eeuwenlang om die relatie op poten te krijgen. En dit wetende moet je je dus niet verbazen. Als je in je eigen leven de ups en downs ziet, moet je eerder blij zijn als je in je eigen leven de ups en downs ziet. Omdat dat getuigt van inzicht en besef en van komen bij de ware werkelijkheid. Het is niet toevallig dat die woorden van die verbondsrelatie in Openbaring terugkomen als het grote toekomstvisioen. Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn. God zelf zal als hun God bij hen zijn. Het is nu allemaal nog gebroken. Dan zal het volkomen zijn. In de christelijke traditie leeft er een diep besef van hoeveel tijd het vergt voor het tot die volkomen relatie komt. En dat dat een heel proces is waarin mensen omgevormd moeten worden naar God toe. En een klassieke indeling is om te zeggen, in dat proces, daar zitten drie heel belangrijke momenten. Het moment van de zuivering, het moment van de verlichting en het uiteindelijke moment van de eenwording. Dat laatste is dat verbond. Jullie mijn volk, ik jullie God. Geen afstand meer. Innige verstrengeling van twee partners. De bruiloft van het Lam. Daar gaan we naartoe. Zodat er geen afstand meer is tussen wat God wil en wat wij willen. Zodat er geen spoor van vervreemding meer is. Zodat we volmaakt eens geestes zijn met God. Het volmaakte huwelijk van de hemel en de aarde. Daar gaat het heen. Dat is onze bestemming. En dan zullen we ook als mensen volmaakt gelukkig zijn. Dat is het eerste belangrijke moment dat tegelijkertijd de toekomst heeft. Dan is er het moment van de verlichting. En dat wil zeggen dat er een steeds helderder licht aan je opgaat over hoe het is. En dat is uit te drukken met het woord dat je steeds vertrouwder met God raakt. En ook steeds vertrouwder met Gods plannen. En ook steeds vertrouwder dus met Gods woord. De verlichting, het werk van de Heilige Geest, is dat je het steeds helderder gaat zien wie God is en wat Hij wil. Dat je in dat opzicht steeds meer eigen met Hem wordt. Dat heeft tijd nodig. En het laatste moment, dat is het moment van de zuivering. En misschien is dat wel het begin ook. Zeker hier bij Efraïm. Het begin, het grote keerpunt, de bewustwording en het jezelf voor het hoofd slaan en zeggen, hoe heb ik het kunnen doen? Augustinus die zegt, Heere God, wat heb ik u laat lief gekregen. Wat ontzettend jammer dat ik u niet eerder lief heb gekregen. En wat een heerlijk geschenk dat ik u heb lief gekregen. Zij het laat. Zuivering. Daar zit ook in, ik wil anders. Ik wil echt anders. Ik wil mij vertrouwd gaan maken ook met de wegen van de Heer. Heere, leer mij uw wegen, hoe die zijn gelegen. Dat je vertrouwd raakt ook met hoe Jezus wil dat wij leven. En dat je zo vervreemd raakt van je eigen verleden. Dat je zegt, als er nou afstand is, dan is het afstand tot hoe ik van nature ben en geneigd ben te zijn. Dan neem ik afstand tot mijn oude mens. En dan wil ik een nieuw mens worden. Daar zit diepe wijsheid in. In het aanwijzen van die drie momenten. Zuivering, verlichting, eenwording. En in de viering van het avondmaal, daar komen ze samen. En het begint daarmee dat God een beeld van ons heeft. En dat tot zijn eigen verbazing niet kwijtraakt. En dat onze namen bij hem zulke warme gevoelens oproepen. En dat heeft ermee te maken dat we gedoopt zijn. Zuivering. Een verlangen om anders te gaan leven. Een verlangen ook om het weg te krijgen, alle onreinheid. Avondmaal vieren. Vergeving. Reiniging. Schone lei. Dat is de actie die zo beslissend is. Ja, ik neem het brood, ik neem de beker, ik wil het eten, ik wil het drinken, ik wil er vanaf, van het kwaad. Ik wil helemaal kind worden en zijn, tot in alle vezels van mijn leven, van God. Een verlichting, steeds dieper vertrouwd met wie God is, met Jezus Christus. En een pijlen van zijn liefde. En nu al het voorproefje van de volkomen eenwording. Avondmaal. Een schaduw al van de bruiloft van het Lam. En een gastheer die zegt, jullie zijn mijn bruid. En wij die zeggen, en u bent onze Heer. Amen. Psalm 25, die citeerde ik. We zingen vers 2.
zijt mijn heil, o Heer. Leven.
We maken ons nu klaar voor de viering van het avondmaal. Ik lees u een tekst voor waarin de instellingswoorden zijn verwerkt. En komt dan tot de nodiging, waarna wij een lied zingen. En dat is gezang 449, alle vijfde verse. Jezus zei: een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Hij was de goede herder. Hij gaf zijn leven voor de schapen. En dat zijn wij. Daar worden we aan herinnerd als hij zegt: neem, eet, dit is mijn lichaam voor u gegeven. Neem, drink, dit is mijn bloed voor u vergoten. En dat horen we als er avondmaal gevierd wordt. Maar Jezus leeft. Hij bleef niet in de macht van de dood. Hij leeft en deelt alles wat hij heeft uit aan ons. Alles. Tot zichzelf toe. Hij houdt niets voor zich alleen. Hij is bij ons alle dagen en alle nachten en tot het einde van de wereld. Halleluja. Iedereen is welkom aan de tafel van de Heer, die met het hart gelooft en met de mond beleidt dat Jezus Christus is gestorven voor onze zonden en opgestaan om onze rechtvaardiging. Laten wij zingen. deze viering hebben wij een moment waarin we de verbondenheid beleven van twee gemeentes. De Christelijke Gereformeerde en de Nederlands Gereformeerde Kerk in Eindhoven. Dat geeft des te meer aanleiding om nu niet alleen op te kijken naar God en ons te richten op brood en wijn, maar ook naar elkaar te kijken als broeders en zusters in de Heer. En ik nodig u uit om elkaar de vredegroet in Christus te geven. De vrede in Christus. Jan, vrede in Christus. Ja. Geliefde broeders en zusters in de Heer, het brood dat wij nu breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer is gegeven tot een volkomen zoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging waarvoor we God prijzen, is de gemeenschap met het bloed van Christus. Neemt hem, drinkt allen daaruit. Gedenk en geloof dat het kostbaar bloed van onze Heer is vergoten tot een volkomen zoening van al onze zonden. Ik lees nu uit het slot van het boek Openbaring. Hoofdstuk 21. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij en de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep: Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn. En God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Want wat er eerst was, is voorbij. Hij die op de troon zat, zei: alles maak ik nieuw. Laat ons nu zingen. Ik heb uitgekozen Psalm 22, vers 11. Over het festijn van de maaltijd die God ons biedt aan het eind der tijden. En waar het avondmaal ons naartoe wijst. Vers 11 van Psalm 22 zingen we. We kijken nog een keer elkaars kant op, de richting van onze medemens, want nu wordt de collecte gehouden die bestemd is voor het werk van de diakenen. Laat ons nu danken en bidden. Heere God, zo vaak al gehoord het evangelie. En wat blijft het verbazingwekkend onverwacht. Die liefde van u, uw innerlijke moeten, uw vermogen om als alles spaak en misgelopen is, uit de dood nieuw leven te wekken. Uw vastbeslotenheid om deze wereld niet te laten uitlopen op een apocalyptisch fiasco, maar op de bruiloft van het Lam. Wij danken u dat u ons in woord en sacrament uitzicht geeft op die zin en dat doel. En sta ons door uw geest bij op de weg ernaartoe. Breng ons tot die zuivering en die verlichting, dat vertrouwd worden met u en uw wegen, zonder welke niemand van ons u zal kunnen zien. Neem het omvormingsproces van ons leven trouw en teder ter hand, bidden wij u. En verbindt u ons ook alstublieft aan elkaar, zodat wij in die omvorming ook steun vinden bij elkaar. En doe de dag komen dat alles wat nu nog wringt en schuurt, vervreemding tussen u en ons, wat u bedroefd maakt en waar wij onszelf ongelukkig mee maken, dat dat allemaal wijkt, verdwijnt. En er die totale vereniging is van de bruidegom en de bruid. Wij komen tot onze bestemming om u groot te maken en door uw liefde te leven. Onderweg daarnaartoe bidden wij u, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Nadat wij ons geloof hebben beleden, zingen wij gezang 443. En ik licht dat even toe, dan kunnen we het meteen aansluitend aan de apostolische geloofsbelijdenis zingen. Ik heb uitgekozen de coupletten 2 en 3. En daarin wordt het verlangen uitgedrukt naar de nabijheid van God onze Heer. Keer terug en laat ons nooit meer hier alleen. En het verlangen naar de voltooiing van datgene waar God hier al mee begonnen is. Maak ons rein tot de wereld is gewonnen en in u hersteld zal zijn. Wij zullen dat zingen, dat wij nu de daad hebben gesteld dat wij de naam van de drie enige God uitroepen als de enige naam waarin redding ligt. En die daad stellen wij door onze geloofsbelijdenis in verbondenheid met de wereldkerk uit te spreken. Ik kies de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en namens u spreek ik ze uit. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, die is neergedaald in het rijk van de dood, op de derde dag opgestaan van de doden. Die is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de opstanding van het vlees. Ik geloof het eeuwige leven.
Terug en laat ons nooit meer, Heer, alleen. Laat ons nooit van oog tot oog, wat gij eenmaal zijt begonnen.
Leven in verbondenheid met onze goede God. De Heer zegene u en hij behoede jullie. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten. Hij zij jullie genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u. Hij geeft jullie vrede.